Welkom bij Van Tablet tot Tablet, een vierdelige podcastserie waarin onderzoekers van de Universiteit Groningen vertellen over het belang van lezen, vroeger en nu. En over leestechnieken die heel modern lijken, maar eigenlijk in de middeleeuwen ontwikkeld zijn. Mijn naam is Sabrina Corbellini, hoogleraar op het gebied van de geschiedenis van het lezen in premoderne Europa bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker Pieter Boonstra bezoekt samen met 4 collega-onderzoekers bijzondere plaatsen van kennis en gaat daar met ze in gesprek over een onderzoek naar boeken, lezers en leestechnieken. Van wastablet tot tabletcomputer. Deel 1. Margriet Hoogvliet in de Universiteitsbibliotheek Groningen. Wat gebeurt er eigenlijk als je een boek leest?
In deze aflevering gaan we op zoek naar wat er eigenlijk gebeurt als je een boek leest. Wat doe je precies met je lichaam en wat gebeurt er met je geest? Wat voor handelingen verricht je bij het lezen? En welk effect heeft lezen eigenlijk op je brein en op wat je doet? Onderzoeker Margriet Hoogvliet houdt zich bezig met dit soort vragen.
Mijn naam is Margriet Hoogvliet. Ik ben docent bij de Universiteit Groningen en onderzoeker op het gebied van religieuze leescultuur in Noord-Frankrijk tijdens de 15e en vroege 16e eeuw. Ik hou me onder andere bezig met leesinstructies in oude teksten, met boekbezit onder ambachtslieden en met allerlei plaatsen in de stad waar je teksten om te lezen kon vinden.
We zijn hier in de Universiteitsbibliotheek van Groningen, waar boeken uit alle eeuwen eigenlijk bewaard worden, van de handschriften tot digitale pdf's. En specifiek zijn we hier op bezoek bij de afdeling Bijzondere Collecties, waar 2 boeken voor ons klaar liggen hier. En Margriet, wat zijn dit nou voor boeken?
Nou, de conservator Adrie van der Laan heeft 2 boeken voor ons klaargelegd. Zoals je ziet, een groot boek en een heel klein boek. En het grote boek is een zogenaamd, heet in het Latijn, een lectionarium. Het komt uit ongeveer 1450 en komt uit het Benedictijnenklooster uit Zelwert, dus vlakbij Groningen. En zoals je ziet, het is dus groot, want het is ongeveer zo groot als mijn onderarm en echt ook behoorlijk dik. En als ik het open doe, dan is het ook zwaar. Het is van hout. En als ik er doorheen blader, kraakt het een beetje. En je kunt zien dat er grote letters in staan. En hier deze bladzijde is heel mooi versierd met goud. Dit is een boek dat in het klooster gebruikt werd tijdens de mis. En het is belangrijk omdat het woord uit de Bijbel centraal is in een kerkdienst of in een mis. Moet het goed gezien worden, ook van ver af gezien worden. En daarom is dit boek heel groot, omdat het door meer mensen tegelijk gebruikt moet worden en het door iedereen te zien moet zijn.
En dit kleine boekje, want het is echt een fractie van het formaat van wat je net liet zien eigenlijk.
Ja, dit is ook een Gronings boekje, ook uit de provincie Groningen, uit Thesingen. En het is ietsjes jonger dan het andere boek. Dit is uit ongeveer 1515. Maar het komt ook uit een Benedictijns dubbelklooster, in dit geval uit Thesingen. En zoals je ziet, inderdaad, het is een heel klein boekje. En er zit een soort gespje aan de buitenkant. En als ik dat openmaak, dan kun je ook zien dat het echt veel kleinere lettertjes zijn die erop geschreven zijn. En dat het echt een boekje is, ja, het is zo groot als je handpalm, om in je eentje uit te lezen. Dit is een gebedsboekje, ook dat gebruikt is in dat klooster Thesingen. En het aardige van dit boekje is dat er op een van de bladzijden staat een hele kleine kriebellettertjes geschreven, dat dit gemaakt is door Frans Mahler in het jaar, even kijken wat hadden we ook alweer gezegd, 1512. En we weten dat die Frans Mahler een schilder was uit de stad Groningen zelf. Dat is ook wat bijzonder. Maar goed, het formaat is echt dat het is veel kleiner. Kijk, hier zie je ook nog hele lieve aardbeidjes erin geschilderd. Maar het is voor iemand om privé de gebeden op vaste tijden in de dag te lezen. Dus het is een heel ander gebruik dan dat grote boek dat we net zagen.
Deze 2 boeken, je zegt, ze komen allebei uit kloosters hier in Groningen. Maar ze zijn ook volledig verschillend. En natuurlijk ook buiten de kloosters circuleerden ook allerlei boeken in vorm en mate. Waar komt dan die verscheidenheid aan vormen nou eigenlijk vandaan?
Ja, nou, dat kan te maken hebben met de prijs. Want je kan je voorstellen, een klein boekje op papier is natuurlijk veel goedkoper dan een dik boek op duur perkament met schilderingen in goud, zoals we net gezien hebben. Hè. Er zat ook goud tussen. En lapis lazuli. Of gemaakt door een kunstenaar die in de mode is. Maar vaak heeft de vormgeving van een boek ook te maken met het gebruik. De vorm van een boek kan een bepaald gebruik suggereren. Zoals het enorme boek voor de mis, hè, dat we zagen. Dat was voor veel mensen. Of het piepkleine gebedenboekje dat we ook gezien hebben, wat voor iemand in zijn eentje bedoeld was. Maar er zijn ook boeken gemaakt in een hele aparte vorm, zoals het buidelboek. En dat is meestal een vrij klein boekje in een speciale omslag. En dat kun je vouwen tot een soort tasje, een soort buideltje. En bovenaan zit een knoop waaraan je het dan kan ronddragen. Maar teksten stonden eigenlijk niet alleen in boeken. Er zijn heel veel andere tekstdragers. Boekrollen, wastabletten, teksten in grote letters op een tekstpaneel, zodat iedereen het kon lezen. Teksten in steen of in metaal. Of juist heel piepkleine rolletjes met tekst die als een amulet gedragen kon worden. Er is zelfs kleding bekend uit de 15e en 16e eeuw waar teksten opgeschreven stonden. Of boekjes in de vorm van een hartje met hele lieve Hoofse liefdesliederen. En al die verschillende tekstdragers zijn gemaakt met de bedoeling dat je die op een bepaalde manier, met een bepaalde leestechniek, gaat lezen. En ze nodigen ook uit tot een bepaald gebruik.
Je noemt hier dus allemaal verschillende vormen van tekst in een historische context, van kleding en buidelboeken en al dat soort dingen. En vandaag de dag hebben we natuurlijk een nog veel grotere variatie en hoeveelheid aan tekstdragers of media eigenlijk. Als we het dan over lezen hebben, dan kijk naar pdf's, e-readers, het lezen op je telefoon. Denk je dat er ook iets dan veranderd is in hoe je leest of hoe je een boek gebruikt?
Eigenlijk is het zo dat nieuwe media niet per se een nieuw gebruik veroorzaakt. En bijvoorbeeld de producenten van onze hypermoderne e-readers doen juist heel erg hun best om dat schermpje op papier te doen lijken. Dat is ook een verkoopargument. En ze willen ook een leeservaring bieden die lijkt op het omslaan van boekpagina's. En gedrukte boeken zijn eigenlijk de laatste jaren weer populairder dan ook, omdat mensen af en toe offline willen zijn, maar ook omdat het gewoon een handig ding is, zo'n echt boek. En we hebben deze reek ook van tablet tot tablet genoemd, omdat we de overeenkomsten tussen lezen in het verleden en het lezen in onze tijd willen laten zien. Want kijk, als je handelingen als uitgangspunt neemt, wordt het opeens duidelijk dat een middeleeuws wastabletje, waar je met een graveerschrift de stylus in de zachte was kunt schrijven, de tekst uitwissen en weer opnieuw schrijven, dat die handelingen eigenlijk heel erg veel lijken op wat wij doen met een elektronisch tablet, waar je ook een stylus bij hebt. En het formaat komt ook overeen, hè, want zo'n wastabletje en een telefoon zijn ongeveer even groot. En we weten zelfs dat heel veel middeleeuwse mensen altijd zo'n wastabletje bij zich droegen, aan een ceintuur of aan een koord. Dus het lijkt eigenlijk best veel op elkaar hoe in het verleden mensen omgingen met wastabletjes en hoe wij omgaan met onze smartphones. En aan de andere kant kun je ook denken, ja, die moderne elektronische apparaten zijn lang niet altijd een vooruitgang vanuit het perspectief van handelingen die je verricht bij het lezen. In de oudheid en in de vroege middeleeuwen werden teksten vaak geschreven op een boekrol, waardoor je gedwongen wordt eigenlijk om een tekst lineair in een bepaalde richting te lezen, hè, van het begin naar het eind. En wil je een stukje opzoeken, dan moet je eerst de hele tekst langs om het te vinden. Op een tablet doen we dat eigenlijk ook. En we noemen het dan scrollen. En dat scrollen, dat komt ook van het Engelse woord voor boekrol, scroll. Maar eigenlijk is het best onhandig. En daarom is het boek ook zo'n geweldige uitvinding geweest. Want je kan het openen op de eerste bladzijde, maar ook op de laatste en alle bladzijden tussenin. En daarnaast zijn er in de middeleeuwen allemaal hele slimme uitvindingen gedaan om precies het stukje tekst dat je nodig hebt op te zoeken in een dik boek. Maar daar gaat een andere podcast over.
Dat is een voordeel van de hedendaagse technologie en hoe we met boeken omgaan, toch eigenlijk dat het daar zo alomtegenwoordig en zo handzaam is en heel makkelijk, echt gebruiksvoorwerpen. Ik kan me voorstellen, je noemt wel voorbeelden van dat in de middeleeuwen ook allerlei hele handzame, makkelijk mee te nemen boeken zijn. Maar is er dan ook een vergelijkbare manier van omgang met de boeken? Gingen middeleeuwse mensen om dezelfde manier ermee om? Zou je bijvoorbeeld een boek mee in bad nemen in die tijd?
Nou, het zal je verbazen, Pieter. Zoals ik verteld heb, ik bestudeer Franse boedelinventarissen onder andere. Uit de periode van 1500 tot 1525. En daarin kan ik zien waar die boeken aanwezig waren in privéhuizen. Gewoon de stadsbewoners. En veel mensen bewaarden hun boeken op een veilige plaats. Op de eerste verdieping, in hun slaapkamer, in een houten boekenkist. Maar daarnaast vind ik eigenlijk boeken in allerlei andere plekken. Waaruit je kunt afleiden dat die mensen ook gewoon die boeken lieten rondslingeren. Ik vind bijvoorbeeld boeken in kamers die te zien zijn vanaf de straat. In cafeetjes, hè, tavernes. Soms in een vertrek dat een open toegang heeft tot de werkplaats. En er zijn ook wel inventarissen waar de boeken genoemd worden tussen de handelswaar. Dus daar zat kennelijk iemand tussen de handel te lezen en heeft het boek daar weggelegd. Dus ja, weet je, handel, productiewerk en lezen gingen dus eigenlijk samen. En Pieter, er werd zelfs gelezen, in ieder geval in de buurt van Baden. Ik heb een boedelinventaris bestudeerd uit 1522 uit Parijs. En dat was van de uitbaters van het publieke badhuis. Michel Rabuteau en Guillaume de Sourd. Zij woonden in de Rue de la Huchette op de linkeroever van de Seine. En deze mensen, dus in een huis waar beneden de badhuizen waren, deze mensen hadden in ieder geval 4 boeken in huis. Dus het is wel een beetje in de buurt van het bad in ieder geval.
Ja, er waren boeken in de buurt van Baden. En misschien een beetje een flauwe vraag, maar werden die ook gelezen? Ik bedoel, als ik naar mijn eigen huis kijk, daar slingeren ook, ik weet niet hoeveel boeken rond, duidelijk zichtbaar, waar ik nog geen letter in heb gelezen. Dus kan je dat wel, werden ze dan ook gebruikt?
Nou, onze onderzoeksgroep heeft ook onderzoek gedaan naar gebruikssporen in oude boeken. En we hebben eigenlijk heel veel van dit soort sporen gevonden, sporen van leesactiviteiten. En dan kun je denken aan onderstrepingen door de lezers, soms verbeteringen. Ze hebben opmerkingen in de marge geschreven, soms hele vieze grapjes erin gezet. Mensen hebben hun namen voor in hun boek gezet, soms nog met meer notities. In gedrukte boeken zijn er zwart-witte houtsneden, die werden vaak ingekleurd. En verder kom je vette, vieze vingerafdrukken tegen, druppels kaarsvet van de brandende kaars waarbij gelezen werd. En religieuze afbeeldingen werden soms ook gekust. En dat kun je ook soms nog zien aan het boek. Want dan is bijvoorbeeld het gezicht van een heilige helemaal weggesleten. En de mooiste voorbeelden vind ik zelf eigenlijk wel thuisgemaakte boekjes. Een soort hobbyisme. We weten namelijk van een aantal middeleeuwse handschriften dat ze door mensen thuis eigenhandig overgeschreven zijn. We hebben uit de Nederlanden zelfs een voorbeeld van een schoenmaker die thuis allerlei teksten, religieuze teksten heeft zitten overschrijven. En van dit soort mensen kun je dus zeggen, ja, die hebben het bij het overschrijven echt wel die teksten gelezen. En verder bestuderen we ook de teksten zelf, de inhoud van de teksten zelf. En in die teksten vind je heel veel aanmoedigingen om te lezen en suggesties over de manier waarop je het beste zou kunnen lezen. En wat heel veel voorkomt in heel veel teksten zijn opmerkingen over het belang van lezen als een dagelijks terugkerende activiteit. Je moet eigenlijk tijd vrijmaken voor een speciaal leesuurtje. En verder worden ongeletterde mensen aangespoord om iemand te zoeken die ze kon voorlezen. Dus als je niet kan lezen is geen excuus. Je kunt altijd iemand vinden die wel kan lezen. Er werden ook aflaten beloofd voor iedere keer dat je een religieus boek voorleest aan iemand die niet kan lezen. Of wanneer je luistert naar iemand die je een boek voorleest. Ouders die moesten ook boeken in huis halen en de kennis uit die boeken doorgeven aan hun kinderen. En er is een andere, er is een Franse tekst, die zegt, ja, je zondigt eigenlijk als je je boekenkennis voor jezelf houdt en niet deelt met anderen. En ja, uiteindelijk is dit ook in ons onderzoek eigenlijk het in elkaar passen van heel veel puzzelstukjes. Ik heb bijvoorbeeld testamenten bestudeerd uit de Doornik, waarin allerlei ambachtslieden boeken aan elkaar vermaken. Ik heb de boedelinventarissen, onder andere uit de stad Amiens en Parijs bestudeerd. En ik heb daarnaast eigenlijk ook heel veel middeleeuwse religieuze teksten doorgespit. Op zoek naar dit soort aanwijzingen, aansporingen op hoe je moet lezen en wie er moet lezen. En dan zie je dat eigenlijk de doelgroep is vaak gewone mensen, ambachtslieden. En deze mensen worden echt gezegd, jullie moeten lezen en je moet je boeken delen met anderen. En een heel mooi voorbeeld is een zelfgeschreven inscriptie uit het jaar 1467. En dat was een kousenmaker uit de Franse stad Orléans. En het boek is een boek met het leven van Christus in het Frans. En op de laatste bladzijde heeft deze kousenmaker zelf opgeschreven van wie hij het boek had gekocht. En je kunt ook merken dat hij niet gewend is om te schrijven, want het is best lastig te ontcijferen. En deze kousenmaker schrijft dus ook dat hij zijn boek wilde uitlenen aan anderen, zodat die anderen, zijn buren, zijn vrienden, ook door dat boek te lezen hun leven zouden kunnen verbeteren.
Deze kousenmaker die heeft dus zijn boek overgeschreven, echt met de intentie dat het verder werd gelezen en uitgeleend en dat het mensen door hun leven verbeterden. En al deze aanwijzingen dat mensen moeten lezen en voorlezen en uitlenen van boeken, is er een hele duidelijke idee dat je erdoor kon verbeteren of er aflaten mee kon verdienen om in het hiernamaals je positie te verbeteren. En eigenlijk doet het heel erg denken toch aan wat er nu gegaan is met kleine bibliotheekjes die worden opgericht met zelfhulpboeken. Heel erg dit idee dat alleen lezen al iets voor je kan doen, of niet?
Ja, er is eigenlijk een verschil tussen voor het lezen en na het lezen. En bij elke keer dat je een tekst leest, ook heel oppervlakkig, blijft er toch een informatie of een herinnering aan dat lezen in je brein zitten. Dus je brein verandert ook eigenlijk door het lezen. En in de religieuze teksten die wij dus bestuderen, worden lezers daarin ook aangemoedigd om zich die teksten echt eigen te maken. En dat kan bijvoorbeeld door heel vaak herhaald en met heel veel diepe aandacht dezelfde tekst te lezen. Zodat je die tekst uiteindelijk uit je hoofd kent. En op deze manier wordt die tekst dus echt onderdeel van je eigen lichaam. En je zou kunnen zeggen, het is een soort proces van slow reading, hè, die dat veroorzaakt. Er wordt ook wel eens gezegd, mensen worden ook wel eens aangemoedigd om bepaalde stukjes tekst zelf over te schrijven en dan een persoonlijke verzameling van voor hun belangrijke citaten aan te leggen. Dus ja, lezen zet je inderdaad aan tot een bepaald gedrag. Het delen van teksten met anderen, zoals we net gezien hebben met de kousenmaker. Maar het is meer dingen. Sommige religieuze teksten die we bestuderen schrijven voordat je een gebed hardop moet lezen bij een afbeelding van Maria in de zon. En andere teksten moedigen je juist weer aan om de gebeden op te zeggen terwijl je op de grond ligt, met je armen wijd gespreid zoals Jezus aan het kruis. Maar weer andere teksten zetten je verbeelding aan het werk. Bijvoorbeeld door een schilderij heel precies te beschrijven in heel bloemrijke woorden, zodat je het schilderij in je verbeelding voor je geestesoog bijna echt kunt zien. Een virtueel schilderij, zeg maar. En er zijn ook teksten bewaard gebleven met een virtuele pelgrimage, waarin je een reis heel gedetailleerd beschreven wordt. En je kunt dan eigenlijk vanuit je leunstoel, als een armchair traveler, kun je op reis gaan. En een aantal van die teksten geeft ook heel precies de afstand aan in het aantal voetstappen, zodat je hier in Nederland, in je huiskamer of in de kerk, kun je de leidersweg van Christus met het kruis door de straten van Jeruzalem kun je eigenlijk exact nalopen. En ja, eigenlijk, weet je, voor ons is lezen iets heel vanzelfsprekends. Iets wat we heel veel doen. Je kunt zeggen, ja, het is het ontcijferen van letters, kennis nemen van de betekenis van woorden. Maar je ziet al met die voorbeelden die we nu besproken hebben, dat eigenlijk lezen is best wel een complex en een veranderlijke activiteit. En door de geschiedenis heen werden daar bepaalde waarden aan toegekend en waar soms ook een bepaald gedrag bij hoorde. En wij zijn echt met de onderzoeksgroep van overtuigd dat een aantal van die ideeën uit het verleden nu nog heel erg bruikbaar zijn om het lezen aan te leren en te stimuleren.
Veel dank voor uw belangstelling en luister ook naar de andere 3 podcasts in de serie van Tablet tot Tablet, gemaakt door medewerkers van de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Lezen in Primoderne Europa van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door een prijs toegekend door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen in het kader van het project Wetenschap, gewaardeerd. Techniek en montage John Dub, audiovisuele dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, muziek, ensemble op Salentus, Fedo speel door Manuela Boucher.